Oké. Dat is ook al ondertussen een paar weken geleden. Misschien nog een keer alles kort op een rijtje zetten en opfrissen. Ik denk dat dat een goede zaak is voor iedereen van ons. Want ik denk dat dan misschien wel deze studie of dit thema, de hoop van Israël en de opstanding in de laatste dagen, dat dat misschien wel het meeste belangrijkste thema voor ons allemaal is in gans die reeks van het boek De Handelingen. En ik denk dat ik dat niet genoeg kan herhalen voordat dat stilletjes aan doorsijpelt. Dus de eerste maal zijn we begonnen met te gaan zien naar het Oude Testament wat de opstanding betekende voor Gods volk Israël. Omdat ik geloof dat dat onmisbaar is om de betekenis van de opstanding van de Heer Jezus en alles wat eraan verbonden is in het Nieuwe Testament te kunnen begrijpen. Om ook te kunnen zien waarom de eerste christenen, dan voornamelijk de apostelen, deden wat ze deden in het boek De Handelingen. En we hebben gezien in het Oude Testament dat de opstanding verbonden is met nog heel belangrijke thema's, namelijk de terugkeer tot God, terugkeer uit de ballingschap, maar voornamelijk de terugkeer tot God, de leer van de laatste dagen, wat de profeten daarover hadden gezegd, wat dat zou betekenen voor Gods volk, maar ook de nieuwe schepping. En we hebben voornamelijk stilgestaan bij Ezechiël 37, waar we gezien hebben dat de terugkeer van Gods volk uit de ballingschap niets minder zou betekenen dan een opstanding uit de doden. En daaraan verbonden aan die terugkeer hebben we gezien dat de Heere God aankondigt dat hij het volk van God zal herenigen. In beginsel de 12 stammen, maar later ook, dat zie je bij de profeten, ook zij die in de verstrooiing zijn. En dat hij zijn volk zou reinigen en vergeving van zonden schenken. En nu zijn geest zou geven in het kader van dat nieuw en eeuwig vredesverbond dat zou opgerichten en wat Gods volk zou in staat stellen om nu de Heere trouw te wandelen en gehoorzaamheid te wandelen. Nu, de persoon die verantwoordelijk is om Gods volk in die zegen van het nieuwe verbond of van deze verbondsbelofte van de Heere God te leiden is de Davidische herdersvorst die zal komen. En door zijn toedoen zal Gods volk opnieuw een plaats worden waardoor, of beter gezegd, een plaats zijn waar God opnieuw voor eeuwig te midden van zijn volk kan wonen. Dus met de opstanding, in de dagen van de Heer Jezus, dachten de mensen aan een herstel van Israël in een huidige, hernieuwde, getransformeerde wereld. Dat was algemeen het beeld dat de mensen hadden wanneer hij sprak over de opstanding in de dagen van de Heere Jezus. Nu, kort samengevat, zou je dat kunnen noemen de zegeningen van de toekomstige eeuw, de huidige dag, de toekomstige dag, of andersom schreven, dat is ook duidelijk geworden in de laatste studie, dat is de reden waarom dat Paulus gelooft dat hij terecht staat, de hoop van Israël. Of, zoals we het ook gezien hebben in de openingshoofdstukken van Lucas, bij de getrouwen die we daar vinden, het gelovig overblijfsel, een Simeon, een Anna, Zacharias, Elisabeth. Zij zagen uit naar de vertroosting of de verlossing van Jeruzalem. Ja. Al die begrippen duiden deze eindtijdzegeningen aan, de zegeningen van de toekomstige eeuw. Ik denk dat dat voor iedereen duidelijk is. Vervolgens zijn we naar het boek Handelingen gegaan en we proberen duidelijk te maken, of beginnen duidelijk te maken, dat de opstanding een zeer centraal thema vormt in het boek De Handelingen. Voor Lucas is de opstanding van de Heere Jezus het symbool bij uitstek van die aangebroken nieuwe tijd. Voornamelijk de komst van de Geest op de Pinksterdag luidt die nieuwe tijd in. De opstanding van de Heer Jezus is als het ware Gods handtekening waarmee hij al zijn eertijds gemaakte beloftes onderschrijft en die nu één voor één in vervulling gaan of beginnen in vervulling te gaan tot aan de voleinding en dan zal de volle zegen genoten worden bij de algehele opstanding en dat gebeurt bij de verschijning van onze Heer Jezus Christus, de dag van het oordeel. Naar oud-testamentische begrippen. Nu, hoe centraal die opstanding wel is, ook in de prediking, hebben we gezien in Handelingen 17, waar Paulus het evangelie verkondigt aan heidenen die absoluut de God van Israël niet kennen. We hebben daar gezien dat van meet af aan zijn focus is Jezus en de opstanding. En dat hij uiteindelijk, als hij de oproep doet, nadat hij kenbaar heeft gemaakt wie dat die God van Israël is, want daar had het hoofdzakelijk over in dat gedeelte, zegt hij nadrukkelijk: met voorbijzien dan van de tijden der onwetendheid, beveelt God nu aan de mensen dat ze zich allen overal moeten bekeren. En de reden vindt u in de volgende zin, omdat gij een dag heeft bepaald waarop hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen. De dag des oordeels van de profeten wordt hier aangekondigd aan deze mensen. En hij zal dat doen door een man, zo zegt Paulus, die hij daartoe heeft bestemd, waarvan hij aan allen zekerheid heeft gegeven door hem uit de doden op te wekken. Dus Jezus' opstanding is de zekerheid die ons gegeven is dat er in de toekomstige tijd werkelijk een dag van oordeel is, waar iedereen zal opstaan uit de dood en verschijnen voor de troon van God, waar niemand minder dan onze Heer Jezus Christus het oordeel zal uitoefenen. Nu, ik heb je de vorige maal attent gemaakt op de bewoording hier. Je leest dat zo snel over, maar er staat niet dat hij hun Jezus' opstanding verkondigde, maar Jezus en de opstanding. Dus Paulus maakte heel nadrukkelijk, of legde heel nadrukkelijk het verband tussen Jezus' opstanding en de dag van de opstanding die nog komende is. We hebben gezien dat het belangrijk is om dat te kunnen begrijpen, dat wij in de schoenen gaan staan van de Joodse christenen. Want voor hen was het grote kantelpunt in het heilsplan van God niet het kantelpunt dat voor ons zo belangrijk is, namelijk het kruis. Nee. Zij zagen al van in het Oude Testament uit naar de dag van de Heer. De dag van oordeel, de dag van opstanding. En dat zou het kantelmoment zijn waarin de huidige dag zou voor hen overgaan in de toekomstige dag. Nu, om die tekst van Handelingen 17 goed te begrijpen, moet je vertrekken vanuit het kantelpunt van het Joodse volk, van de Joodse christenen. En dan moet je zien uiteindelijk dat die toekomstige opstanding, Jezus' opstanding, een vooruitgeschoven gebeurtenis is. Of anders gezegd, de opstanding die straks zal plaatsgrijpen, is nu al begonnen met de opstanding van Jezus Christus. Ik ga er nog kort iets meer over zeggen. Waarom is dat zo? Wel, omdat het oordeel dat na de opstanding zal plaatsgrijpen in de toekomst ook nu al begonnen is. Want dat oordeel is begonnen in Jezus Christus op het kruis. Het is juist omdat daar Gods oordeel over hem gekomen is, dat er nu verheving van zonden kan aangeboden worden. Als wij straks gered zijn van de komende toorn, is het omdat wij ons vereenzelvigd hebben met de Heer Jezus in geloof, in zijn dood en opstanding, daardoor nu al verheving van zonden gekregen hebben, en daarom samen met hem zullen gerechtvaardigd worden voor de troon van God op de dag van de opstanding. Dus zie je, die vooruitgeschoven gebeurtenis, de opstanding die nu al met de eersteling die opgestaan is uit de dode Jezus Christus begonnen is, creëert een gans nieuw tijdvak, dat voor de komst van de Heer Jezus Christus niet zichtbaar was. Het was er al aanwezig in de profeten, maar dat kan je maar zien met de Jezusbril op, achter het kruis, dat de profeten al duidelijk hadden gesproken met het oog op dit tijdsbestek, waarin dat de vergeving van zonden, zoals de Heer Jezus aankondigt, dat ook al aangekondigd is in het Oude Testament, nu kan gepredikt worden aan alle volken. Dus Jezus is in afwachting van de opstandingdag opgewekt om de beloofde verlossing en hoop voor iedereen te verzekeren. Duidelijk voor iedereen? Dus Jezus' opstanding, dat is de bevestiging, zo lezen we in Handelingen 17, vers 31, dat Jezus' verschijning een vaststaand feit is op de dag dat hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen. En dat dit zeer belangrijk is om de schriften te kunnen begrijpen, blijkt al meteen, daar heb ik u de vorige maal ook de aandacht op gevestigd, bij de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Niemand begrijpt er wat er daar gebeurt, maar het is Petrus die de verklaring heeft vanuit de profeet Joël. Hij zegt nadrukkelijk dat de Heilige Geest gekomen is omdat de profeet Joël over dit moment had gesproken. Ik zal de tekst opnieuw lezen en het zal gebeuren in de laatste dagen. Dus zie je, Jezus' opstanding is een eindtijdgebeurtenis in de laatste dagen en de uitstorting van de Heilige Geest is ook een eindtijdgebeurtenis in de laatste dagen. Ik herneem, en het zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God, dat ik van mijn geest zal uitstorten op alle vrees. En uw zonen en dochters zullen profeteren en uw jonge mannen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen dromen. Ja, op mijn slaven en op mijn slavinnen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op aarde beneden, bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Maar daar gaat het mij om die woorden vooral, voordat de grote en luisterrijke dag van de Heer komt. Dus hier zie je al, als je nu met die Jezusbril kijkt naar die passage, dat de uitstorting van de Heilige Geest al aangekondigd was door de profeet Joël, dat dit in de laatste dagen zou gebeuren, maar voordat die grote dag waarop het aardrijk en gerechtigheid zal geoordeeld worden, dat voordien al zou gebeuren. Ja? Dus zie je hoe dat deze kijk een totaal andere blik geeft op deze profetie. En nu begrijpen we ook waarom dat voor Petrus en de overigen, als zij zo de schrift begonnen lezen met de Jezusbril, vanuit de opstanding van de Heere Jezus, dat zij heel duidelijk zagen dat inderdaad dit een verborgenheid was die al altijd in de schrift stond, maar nu pas openbaar is geworden. Duidelijk voor iedereen? Nu, om gemakkelijk te kunnen overschouwen wat dit nieuwe tijdsbestek is en hoe dit tot stand gekomen is en wat het grote onderscheid is tussen hoe dat Gods volk in de dagen van de Heer Jezus de toekomst zag en hoe dat die nu geworden is met de dood en opstanding van de Heer Jezus, dat kun je mooi zien in dit schema. Kijk, onder het schema dat in het blauw staat, heb ik de tijdslijn getrokken zoals Gods volk het zag. En zoals ik al net al aangaf, zij zagen de huidige dag en dan één gebeurtenis, ja, dat is de opstanding en de dag van oordeel, die dan zeg maar de overgang maakt naar de toekomstige dag. Nu, met de komst van de Heer Jezus, zijn leven, bediening, dood en opstanding en verheerlijking, zie je, als je nu kijkt naar het schemaatje in het kader, dat er een overlappingsperiode is tussen de huidige dag en de toekomstige dag. En die overlappingsperiode begint met de bediening van de Heere Jezus en die reikt tot aan de voleinding, tot op de dag van Jezus' verschijning, de dag waarop leven en doden zullen opstaan, het oordeel komt, maar ook de vernieuwing komt. En dat is de tussentijd waarin dat het koninkrijk nu al aangebroken is. De Heer Jezus, zijn boodschap was heel nadrukkelijk, het koninkrijk is aangebroken. Maar nog niet in volheid. Het zal pas voleindigd worden, het koninkrijk komt pas en zijn volheid met de verschijning van de Heer Jezus Christus. Ja? Is dat voor iedereen duidelijk? Oké, dan gaan we nog een stapje verder. In de laatste studie heb ik erop gewezen dat voornamelijk in het boek De Handelingen Paulus de verkondiger en verdediger is van de hoop van Israël, namelijk de opstanding. 25% van het boek De Handelingen is gewijd aan de reis die Paulus maakt van Jeruzalem naar Rome. En waar hij in Hans die periode 3 maal terecht staat en moet zichzelf verdedigen. En iedere keer wijst hij erop dat ondanks de beschuldigingen, hij het voor hem duidelijk is dat hij terecht staat voor de hoop van de opstanding. In Handelingen 26, de passage die het duidelijkst uiteenzet wat de opstanding voor Paulus betekent, zien we dat hij zegt in vers 22, daar ik de hulp van God heb verkregen, sta ik tot op deze dag en getuig van voor klein en groot, zonder iets te zeggen buiten wat de profeten en Mozes hebben gesproken dat zou gebeuren, dat de Messias moest lijden en dat gij als eerste uit de opstanding van de doden een licht zou verkondigen, zowel aan het volk als aan de volken. Dus let op de uitdrukking. Jezus is als eerste uit de opstanding van de doden opgestaan. Zie je dat Jezus' opstanding hier gezien wordt door Paulus als onderdeel van die algehele opstanding, maar dat dit een gebeurtenis is die vooruitgeschoven is vanuit de toekomst en dat de eindtijd daarmee begonnen is. En dat hij heel nadrukkelijk de verbinding legt tussen Jezus' opstanding en de uiteindelijke opstanding van de doden op de dag van het oordeel, de verschijning. Dus Paulus is er voor zichzelf van overtuigd dat waar hij voor terecht staat in boeien is geslagen, Handelingen 24, de opstanding van de doden is. En daarin hebben we ook gezien in die verschillende uiteenzettingen, die verschillende verdedigingen, dat volgens Paulus die hoop wel degelijk die hij verkondigt volgens de schriften is. Hij zegt zelf, ja, het is de hoop van mijn volk Israël, zoals de schriften die aankondigen. Nu, die hoop van die toekomstige tijd, gaan we zien in het boek De Handelingen, is inderdaad gekenmerkt en begint met de opstanding, vergeving en verzoening die nu aangereikt wordt, de komst van de Heilige Geest, de mogelijkheid om nu terug te keren tot God, allereerst voor Gods volk, maar ook voor alle volken. En dus, het begint, of luidt beter gezegd, het herstel in van Gods volk. Dus de zegeningen van de toekomstige tijd zijn aangebroken met de opstanding van Jezus Christus. Nu, vanuit dat oogpunt, het is voornamelijk in het laatste deel van het boek dat er zeer veel aandacht wordt aan besteed en uitvoerig wordt uiteengezet. En vanuit het laatste deel van het boek is het nu ook gemakkelijker om te begrijpen, en daar heb ik ook de laatste keer op gewezen, en nu gaan we daar verder over nadenken, waarom er zo'n grote opschudding is onder de leiders van Gods volk, zeg maar onder het Sanhedrin, priesters, schriftgeleerden, met wat de apostelen verkondigen. Want Petrus, die houdt een toespraak in de tempel, en daar gaan we vandaag mee beginnen, en wanneer hij daar die toespraak houdt, aan het einde van die toespraak, zien we dat plotseling, beter gezegd, de priesters, de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën, op hen afkomen. En niet omdat ze gelukkig zijn. Ze zijn zeer verstoord, omdat zij het volk en de tempel iets leren dat absoluut voor hen niet door de beugel kan. En wat leren ze? Wel, in Jezus de opstanding uit de doden verkondigen. Zie je? Dus wat we uitvoerig bestudeerd hebben en overdacht hebben, wat Paulus prediker en verdediger van was, dat is wat de apostelen vanaf het eerste uur, zeg maar, verkondigen. Vandaar dat het wel even belangrijk is dat we gaan stilstaan bij die boodschap die aan dit voorval vooraf gaat. Want daar wordt blijkbaar Jezus' opstanding uit de dood verkondigd. En kunnen we zien waarom Petrus in dat geval, het is Petrus die verkondigt, heel nadrukkelijk toont dat die toekomstige tijd aangebroken is. Ja. Dus die twee toespraken, Handelingen hoofdstuk 3, die voorafgaat aan deze gebeurtenis, en de toespraak van Petrus die volgt voor het Sanhedrin in Handelingen hoofdstuk 4, daar wil ik zeer veel tijd aan besteden. Ik denk dat zal minimum 2 en ik denk zelfs 3 studies zijn. Omdat dit, ja, heel veel duidelijkheid schept, ook voor ons. Dus laten we maar naar Handelingen hoofdstuk 3 gaan. Ik heb het jullie laten lezen thuis, omdat het stuk die de aanleiding vormt van Petrus' toespraak dat ik daar weinig aandacht ga aan besteden. Je weet, Petrus gaat op het uur van het gebed naar de tempel en hij ziet daar een verlamde man zitten aan de ingang van de tempel en hij kijkt die man aan en beveelt in de naam van Jezus dat deze man moet opstaan. En als bij wonder is deze man die van geboorte af verlamd is, genezen. En hij is zottecontent, springt en jubelt van geluk en gaat mee in de tempel. Ja, de mensen die de tempel regelmatig bezochten, kenden deze man en kijken doodverwonderd naar Petrus. Want zij denken natuurlijk dat Petrus een machtige man Gods is. Niets is minder waar, zegt Petrus. Kijk maar in vers 12. Dus toen nu Petrus dit zag, dat de mensen hun ogen op hem gericht waren, dat is de reden. Toen nu Petrus dit zag, antwoordde hij het volk: mannen van Israël, waarom verwondert u zich hierover of wat staart u ons aan? Alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hebben doen lopen? Dan begint zijn boodschap. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die u hebt afgewezen en in bijzijn van Pilatus hebt afgewezen toen deze oordeelde hem te moeten loslaten. U hebt echter de heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar zou worden geschonken. De vorst van het leven echter hebt u gedood, die God heeft opgewekt uit de doden, van wie wij getuigen zijn. Voorlopig tot daar verder gaan we niet gaan in deze avond. Er zijn heel wat zaken die ik toch voor uw aandacht wil brengen, die een bijzonder licht werpen op deze toespraak, en die meteen al hier, vanaf de eerste woorden in deze toespraak, door Petrus aangegeven worden. Waarom is deze toespraak zo belangrijk in het boek? Wel, in hoofdstuk 2, de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag, hebben we gezien dat met de komst van de Geest het herstel van Israël is aangebroken. Naar de opstanding en de betekenis die de opstanding had volgens de profeten. En die is aangebroken met de verkondiging van de blijde boodschap door Petrus, waardoor hij, zeg maar, langs de ene kant de uitstorting van de Heilige Geest, waarom die gekomen is, verklaart en duidelijk aangeeft dat dit het gevolg is van Jezus, de Messias, die opgestaan is uit de dood en nu verhoogd is in de troon van God en zijn heerschappij uitoefent. En daarop volgt nu hoofdstuk 3 met deze toespraak. En daar gaan we zien dat het herstel van de verlamde het begin is van de aangekondigde vernieuwing van deze schepping. Misschien zegt u, ja, dat zou wel heel mooi zijn als dat zo is, maar hoe kan je dat met zoveel zekerheid zeggen? Wel, wat is het wonder die hier gebeurt? Misschien vind je dat vreemd dat ik dat nog een keer vraag, maar welk wonder gebeurt er hier? Een verlamde die opgericht wordt en die loopt, en jubelt en springt van vreugde. Moest je een Jood zijn, zou dat bij u een belletje doen rinkelen? Absoluut, daar kom ik straks op terug. Maar die link zullen ze misschien niet meteen gelegd hebben. We komen, het wordt warm. Jesaja, inderdaad. En welke passage in Jesaja moet je aan denken, Luc? Ja, ga je een beetje in aan het werk zetten vanavond. We hebben er een liedje over. En iedereen zingt dat hier graag, op zondagmorgen. Hoe begint het eerste zinnetje? De woestijn.
De woestijn zal bloeden als een
rots. Ja, dat is een tekst toch uit Jesaja. Waarom zou de oprichting van deze verlamd geborene op herstel en vernieuwing wijzen? Laten we die tekst samen lezen. En lees dus wat er al effectief gebeurt. De woestijn en dorre plaatsen zullen vrolijk zijn. En de wildernis die zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Ze zal welig in bloei staan en zich verheugen. Ja, ze zal zich verheugen en juichen. De luister van de Libanon is haar gegeven, de glorie van de Karmel en de Saron. Ja, dat waren streken die zeer vruchtbaar waren, met heel veel fauna en flora. Wel, zegt de profeet, zo zal ook de woestijn en de dorre plaatsen worden tot een bloeiende tuin. Ja, wat betekent dat? Dan leven uit de dood. Dus we zien dat er aangekondigd wordt dat de woestijn en de dorre plaatsen zullen veranderen in een bloeiende tuin. Ja, hoe komt het dat het land van Gods volk veranderd is in een woestijn en in een dorre plaats? Het oordeel van God die op hun ongehoorzaamheid. Dus er wordt hier een omkeer aangekondigd en die omkeer zal gepaard gaan met, ze zullen zien, de heerlijkheid van Javé. De glorie van onze God. Of anderzijds, Javé zal naar zijn volk omzien en tot hen terugkeren. Vandaar, zegt de profeet, versterk de slappe handen, verstevig de wankelijke knieën, zeg tegen de moedeloze van hart, wees sterk, wees niet bevreesd, zie, uw God. De wraak zal komen, dat is het ene luik altijd, toorn van God, de verhelding van God, maar hij komt ook om te verlossen, zie je dit, beide gaan altijd hand in hand. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend, en dan zal de kreupele of de verlamde springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen. Dat is wat ze zien daar in de tempel, dat gebeurt wanneer Petrus in naam van Jezus Christus beveelt, sta op. Ik lees nog even verder, want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis. Het dorre land zal tot een waterpoel worden, het dorstige land tot waterbronnen. Op de woonplaats van Jakhalzen, waar een rustplaats was, zal gras zijn met riet en biezen. Dus het minste dat je hier toch kan zeggen, is dat wanneer de Javé omziet naar zijn volk en komt tot zijn volk om hen te verlossen, dat hij hun woonplaats zal veranderen van een dorre plaats in een bloeiende tuin. Dat is toch duidelijk herstel en vernieuwing. Niet alleen voor het land, maar ook voor de mensen, voor de blinden, voor de doven, voor de kreupelen, voor de stommen. En in plaats van kommer en kwaal en droefheid zal de sfeer omslaan in gejuich en vreugde en blijdschap. Ja, want het is begonnen. Dat is nu juist het punt. De herstel die hier beloofd wordt, is begonnen. Daarvan is het teken dat gebeurt op die dag een duidelijk bewijs. Zie je? Een springende verlamde, Gods verlossing en herstel van zijn schepping, is begonnen. Dus Lucas, die wil ons tonen, dat het vooruitzicht van het herstel van alle dingen, bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus, op de dag van het oordeel, nu al onderweg is. We zijn daarnaar op weg. Is dat een beetje voor iedereen duidelijk? Of vind je dat te ver gezocht? Dat mag ook niet zijn dat je dat te ver gezocht vindt. Daar kom ik straks op terug. Want Petrus die hoopt nu aan de hand van dit teken dat hij zijn toehoorders zal kunnen overtuigen van deze realiteit waar we juist van gelezen hebben. Dat is zijn bedoeling. Wat moet dit teken in Gods naam nu betekenen? Wel, dan merk je meteen in de openingszin van zijn boodschap. Waarom is dit teken geschied? eerste wat Petrus erover zegt is dit. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, en daarmee legt hij meteen het verband met de God van Israël. Wel, zegt hij, die heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt. Wat hij daarmee bedoelt, in beginsel, er zit meer achter, is dit. Kijk, zegt hij, Jahwe, de God van onze vaderen, van onze voorvaderen, die heeft de naam geëerd van zijn dienaar Jezus. Dat is de meest eenvoudige betekenis. Waarom zeg ik dat? Wel, in welke naam is deze man genezen geworden? In Jezus' naam. En dat is ook het aanknopingspunt, excuseer, met het vorige hoofdstuk. Herinner je nog? Handelingen 2, vers 21. En het zal gebeuren dat ieder die de naam van de Heer aanroept, wat? Behouden zal worden. En nu zien we dat Petrus die naam aanroept, zodat deze lamme opgericht kan worden. Ja? Dat is wel belangrijk, want daar wil ik even bij stilstaan. Dus hij zegt, Jahwe heeft Jezus Christus zijn knecht verheerlijkt, geëerd in dit teken. Door de persoon die zijn naam heeft aangeroepen, Petrus, te verhoren en dit woord in kracht te laten geschieden. Door de oprichting van deze man. Nu de naam van de Heer aanroepen. Weet er iemand van jullie waar er voor het eerst gezegd wordt in het Oude Testament dat mensen de naam van de Heer aanroepen? Want de naam van de Heer aanroepen zou je ook anders kunnen omschrijven, in de meest eenvoudige zin, dat je de Heer erkent voor wie Hij is, en dat je op Hem je hoop stelt en je vertrouwen stelt. Ik mag dat zo zeggen, niet? Waar vind je dat voor de eerste maal in de schrift? Waar zitten de schriftgeleerden? Inderdaad. Inderdaad. Maar we gaan nog vroeger terug.
Kan je nou?
Dat is later, hè? Of Noach?
Kan je nou?
Roepen ze de naam van de Heer aan? Ze gaan de Heer een offer brengen. Maar letterlijk, dat de naam van de Heer aangeroepen wordt, die uitdrukking.
Of vijf, ja, of vijf.
Bij? Ja, Genesis 4, vers 26. Wanneer Seth geboren wordt, of beter gezegd, wanneer aan Seth een zoon geboren wordt, die Enos genoemd wordt in Genesis 4, vers 26, lezen we, toen begon men de naam van de Heer of de naam van Jahwe aan te roepen. Dat is de eerste maal dat dit gezegd wordt van nakomelingen van Seth, hè, die geboren is, op wie de al die hoop van de belofte nu rust, nadat Abel vermoord is door zijn broer Kain. En het nageslacht van Kain gaat een bepaalde richting uit, maar het nageslacht van Seth gaat ook een bepaalde richting uit. En die richting wordt voornamelijk bepaald door wat we hier vinden. Het is het nageslacht van Seth dat de Heere vreest en zijn naam aanroept. Dat is voor de eerste maal in de schrift. Dus zie je ook welk een geweldig iets dat hier is. Want in de rest van het Oude Testament moet je altijd de naam van Jahwe aanroepen. Maar nu dat Jezus opgestaan is, verheerlijkt zit in de troon, de macht uitoefent van Jahwe, Jahwe's rechterhand is, waardoor Jahwe nu nog alleen werkzaam is, welke naam moet je nu aanroepen?
Jezus.
Dus zie je ook wat er hier bedekt in opgeslagen richt. Wie zou er ooit de naam van een mens aanroepen? Tenzij dat die mens goddelijke kwaliteiten heeft. Dus verborgen ligt hier al in opgesloten dat Jezus veel meer is dan een gewone mens. We lezen dat zo snel over, maar Petrus zegt er niet, het is de God van David die zijn knecht Jezus heeft verheerlijkt. Hij zegt, het is de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen die zijn knecht Jezus heeft verheerlijkt. Waarom zou hij ons nu terugvoeren naar Abraham, Isaac en Jacob. Herinnert u, in zijn vorige boodschap voerde hij ons terug naar de belofte die aan David gemaakt was, dat er uit zijn lendenen een troonopvolger op de troon zou zitten. En nu had hij in deze boodschap een stuk verder terug in de tijd.
De belofte van Abraham, dat hij de zegelkosten vooral
voelt. Ja, maar joh, dubbele zegels voor Germijn vanavond. Ja, maar er is nog een veel duidelijker bewijs waarom dat je hier correct bent. Welke lezen in vers 26? Want er wordt dan gesproken opnieuw over Abraham.
U bent de zoon van de profeten en van het verbond dat God met uw vaderen heeft gemaakt. Toen hij tot Abraham zei en in uw naamschap kunnen alle families van de aarde zien.
Dus hier zie je, bevestigt Germijntje, dat wat hij zegt correct is. Hé? Waarom begint hij meteen hier bij de God van Abraham, Isaac en Jacob? Heel eenvoudig, vrienden, omdat hij de verbondsbelofte voor ogen heeft die God aan Abraham heeft gemaakt om door hem, door zijn nageslacht, door zijn zaad, alle volken te zegenen. Dus wil hij meteen aantonen dat die God van Abraham, Isaac en Jacob, die zijn beloftes heeft gemaakt en altijd trouw is geweest aan die belofte, nu in dit alles zijn trouw betoont. Houd dat vast, want dat zal een heel belangrijk element zijn. Want Gods trouw, die staat hier tegenover de afschuwelijke ontrouw van Gods volk. Kom daar straks op terug. Houd dat even vast. Dus, waar wil ik naartoe, vrienden? Als de prediking hier begint met de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, en die prediking eindigt met de belofte aan Abraham gemaakt, dat hij door zijn nageslacht alle volken zal zegenen, wat zegt dit over dit gedeelte? Als het gedeelte ermee opent en het gedeelte ermee sluit. Inderdaad. Het is inderdaad een insluiting. De verbondsbelofte aan Abraham en de aartsvaders gemaakt omkadert gans deze toespraak. Dit is het kader waarin dat Petrus zijn boodschap brengt. Dus wat had hij ons willen tonen eigenlijk? Dat die belofte die God heeft gemaakt aan Abraham, dat die nu inderdaad in vervulling gaat. Nu kunnen alle families van de aarde toch gezegend worden. Te beginnen bij zijn volk natuurlijk, maar toch alle families kunnen nu gezegend worden. Dat is wel belangrijk om dat te zien, hè? Of was hij dat niet opgevallen? Maar nu gaan we een stukje verder. Want het is de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, die zijn knecht Jezus heeft verheerlijkt. Mijn vraag is, wie is het zaad van Abraham, waardoor alle families van de aarde gezegend worden? Of beter, correct gezegd, zijn knecht Jezus. Ja, Timo, dat is heel belangrijk. Want God, die zijn knecht verheerlijkt. Doet dat een belletje bij u rinkelen? God die zijn knecht verheerlijkt. En welke profeet staat er? Abdekejoke. En hem heb ik al mijn welbehagen, vond dat hij wel zeggen. Profeet, want het is een aanhaling in Matthäus.
Jezaja.
Aha, opnieuw Jezaja. En wel, dat God zijn knecht verheerlijkt, moet je ook in Jesaja zoeken, want er zijn er toch 4 liederen gewijd aan de knecht van de Heer. En er is 1 lied dat u allemaal zeer aan het hart ligt, het bekendste van de 4, die zo opent. Kijk eens in Jesaja 52, vers 13. Zie wat er al staat. De Heer zegt van zijn knecht, hij zal slagen. Andere vertalingen zeggen, hij zal voorspoedig zijn. Want dat is de bedoeling. Deze woorden openen die heel bekende passage van Jesaja 53. Het vormt de inleiding. En de profeet zegt, kijk, Gods knecht, die zal slagen. Hij zal verhoogd worden, ja, ten hoogste verheven zijn. Zie je nu waarom dat Petrus spreekt? Over de knecht die door God verhoogd is? Want wat heeft die knecht gedaan? Waarin is hij geslaagd? Gaan we beginnen lezen? Oh, je kent het allemaal. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning, en niet meer als die der mensenkinderen zijn gestalte. Ja, waarom was zijn menselijk, zijn verschijning niet meer menselijk? Dat zal je straks duidelijk worden. Zo zal hij vele volken doen opspringen. Om hem zullen koningen verstommen. Want wat ge niet verteld was, dat zien zij. En wat zij niet gehoord hadden, dat vernemen zij. Ja, wat hadden zij niet gezien, maar wat hadden zij niet vernomen? De beloftes aan Abraham gemaakt en de zegen die eruit voortvloeit, was niet aan hen gemaakt. Neemt dat mee. Wie gelooft wat wij gehoord hebben? En aan wie is de arm of de kracht van Javé geopenbaard? Nu begint het, want als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht en als een wortel uit dorre aarde. Hij had gestalte nog luister dat wij hem zouden hebben aangezien, nog gedaante dat wij hem zouden hebben beheerd. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd gij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, we wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere, die heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Zie, hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en hij deed zijn mond niet open. Als een lam dat ter slachting geleid wordt en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. En hij is uit verdrukking en gericht weggenomen. En wie onder zijn tijdgenoten bedacht dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men staalde zijn graf bij de goddelozen. Bij de rijken was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde Javé hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf de schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. En het voornemen van Javé zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken. En hun ongerechtigheden zal hij dragen. Daarom zal ik hem een deel geven onder velen. En met machtigen zal hij de buit verdelen. Omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood. En onder overtreders werd getaald. Terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft. Waarom wordt die knecht zo verhoogd? Wel, hij doet iets heel bijzonders. Hij gaat uiteindelijk een weg zonder zich te verzetten. Hij wordt gewoon naar de slachtbank geleid. Niet voor zijn eigen zonde, maar voor de zonde van het volk. Wordt miskend en veracht. Maar waarom wordt hij zo verhoogd? Ik heb het hier vetjes gezet, omdat het voornemen van Javé door zijn hand voortgang zal hebben. Wat is dat voornemen anders dan de belofte die God aan Abraham heeft gemaakt, dat de zegen door hem tot de volken zal komen, door zijn nageslacht, door zijn zaad. Hij heeft dat gerealiseerd en daarom is hij, zoals we gezien hebben in de vorige tekst, verhoogd, ja, ten hoogste verheven, omdat hij daarin geslaagd is. Dus zie je, lieve vrienden, dat twee tekstjes die aan elkaar gekoppeld worden bij de opening van die prediking al gans het verhaal vertellen waarover het zal gaan. Jezus is die dienstknecht van Javé, die zijn reddingsplan voor Israël en de volken volvoert. En daarom is hij verhoogd. Dus zie je, we hebben gezien dat de verbondsbelofte van Abraham het kader rond die boodschap vormt. En nu zien we dat Jesaja 52 en 53 de achtergrond vormt. Dus nu heb je de achtergrond, want je gaat lezen, als je die boodschap van Petrus leest, ga je iedere keer merken dat er linken gemaakt worden aan gedachten uit dit gedeelte. De achtergrond van zijn prediking is Jesaja 52, 53 en het kader is de verbondsbelofte aan Abraham. En nu weet je in welke context dat je Hans die prediking moet lezen. De sleutel hangt al aan de deur. En als je zegt van Jos, is toch een beetje ver gezocht, kijk in Handelingen 3 vers 18. Zo heeft God echter in vervulling doen gaan. Ja, wat in vervulling doen gaan? Dat weet je ondertussen wel. De belofte aan Abraham. En wat is er gebeurd? Dat zijn Messias zou lijden en sterven. Ja, is dat niet wat Jesaja 53 vertaalt? Dat werkte heel ander licht op deze passage. Dus zie je, de genezing van een lamme. Wat dat dit teweeg brengt. Wat dat de betekenis van is, dat verklaart de schrift. En de sleutels liggen bij de verbondsbelofte van Abraham. En de knecht van de Heer die verhoogd is, hebben we gezien. Dus zie je, als je nu vanuit Jesaja 52 opnieuw die woorden leest. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van onze vader heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt. Wat zou dit anders willen zeggen? Dat hij Jezus heeft verhoogd in zijn troon. Want Jesaja 52 vers 13 zegt dat hij verhoogd is op de hoogste plaats. En het is deze knecht, Jezus, die in de troon van Javé zit, die verhoogd is, die nu dit machtige werk doet. Het herstel van die verlamde broeder en zuster, die bewijst opnieuw, na Handelingen 2, de uitstorting van de Heilige Geest, die bewees dat de Messias verhoogd was in de troon, dat was toch de boodschap in Handelingen 2? Na de profetie van Psalm 16 en Psalm 110? En nu, het herstel van die verlamde, dat bewijst opnieuw dat Jezus nu regeert vanuit de troon van Javé. En weet je, dat heb ik u al zo lang aangekondigd in het boek De Handelingen, maar hier kan ik het bewijzen. Jezus zet zijn werk, dat hij op aarde begonnen is, nu, dat hij in de troon zit, verder op aarde. En moest je eraan twijfelen, wil ik je gaan kijken naar Lucas 7 vers 22, weet je nog dat Johannes de Doper twijfelt of dat Jezus werkelijk de Messias is? En daar antwoordt de Heer Jezus met een Bijbeltekst. Wilt u hem voorlezen alsjeblieft, iemand? Wat is het antwoord van de Heer Jezus dat zijn discipelen moeten overbrengen?
En hij antwoordde en zei tot hen, hetgeen en boodschap Johannes wat gij gezien en gehoord hebt, blinden worden ziende, lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en de doven horen, doden worden opgewekt, armen ontvangen het evangelie en zalig is wie om mij gegaan.
Zie je, broeders en zusters, dat is hier toch net dezelfde passage die we gelezen hebben, die door de Heer Jezus aangehaald wordt, waarmee zij een bediening verklaart, wat dat hij aan het doen is, aan Johannes de Doper, in Jesaja 35. Dat we dat straks gelezen hebben, dat is toch dezelfde tekst? Of is dat niet duidelijk voor iedereen? De tekst die daar geciteerd wordt door de Heer Jezus, is de tekst die we net samen gelezen hebben in Jesaja 35. En daarom zeg ik dat het herstellende werk dat de Heer Jezus begonnen is te demonstreren in zijn wonderen en zijn tekenen, die toen al aangaven dat herstel nakende was, dat hij datzelfde werk nu verder zet vanuit de hemel door Petrus en de overige apostelen, gaat hij verder met dit herstellende werk wat hij zelf op aarde begonnen is. En het is vanuit dat oogpunt dat die knecht van de Heer in Jesaja 53 verhoogd is, omdat hij geslaagd is in een werk, ondanks wat hem is aangedaan, dat Petrus hier ook nu zo'n sterke nadruk legt op wat het Joodse volk die knecht van de Heer heeft aangedaan. Als je dit vergelijkt met zijn vorige boodschap in Handelingen 2, dan zie je, als hij daar spreekt over hoe de profeet Jezus omgebracht is, dan wijt hij dan maar één versje aan. 2 vers 23. En 7 woorden is het gezegd. Maar hier wordt de doodschuld, waaraan het Joodse volk zich schuldig heeft gemaakt, serieus onderstreept. Laten we het nog maar eens lezen. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. Maar wordt er dan gezegd in detail, en in bijzijn van Pilatus, hebt afgewezen, toen deze oordeelde hem te moeten loslaten. U hebt echter de heilige en rechtvaardige afgewezen en gevraagd dat u een moordenaar zou worden geschonken. De vorst van het leven hebt u gedood. Ja, Lucas, die neemt ons terug mee naar wat hij zo uitvoerig beschreven had in zijn evangelie. Kijk eens, Lucas 23, daar vinden we woord voor woord wat er hier samengevat staat. Lucas 23, vers 14, dan zegt Petrus tot de Pilatus tot de overste van het volk: u hebt deze mens bij mij gebracht, als iemand die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb hem in uw bijzijn verhoord, en heb in deze mens geen schuld gevonden aan datgene waarvan u hem beschuldigt. En dan zegt hij uiteindelijk: ik zal hem dus kastijden en loslaten. Dus Pilatus, die wou Jezus loslaten, omdat hij geen schuld vond in hem. Maar wat vinden we in vers 18? Massaal echter schreeuwden zij het uit en zeiden: weg met hem en laat ons Barabbas los, de moordenaar. U hebt, waarschijnlijk in uw Bijbeltje, in het bijzijn van Pilatus hebt u hem verloochend, maar ik heb gekozen voor afgewezen. Waarom? Om juist hier dat contrast geschilderd wordt tussen Pilatus, die geen schuld vindt, en ondanks dat hij geen schuld vindt, zien we hier dat Gods volk hem afwijst. Pilatus, mag ik het zo zeggen, rechtvaardigt hem, dat er niks is waarvan hij kan beschuldigd worden, dat de beschuldigingen onterecht zijn, maar Gods volk, nota bene, zij wijzen hem af. Weg met hem, zeggen ze. Dus zie je hoe dat het grote contrast tussen Javé, die die knecht verhoogt, en aan de andere kant zijn verwerping en zijn afwijzing, die geleid heeft tot zijn dood, waarvoor dat zijn eigen volk schuldig is, hoe scherp dat het hier tegenover elkaar afgetekend wordt? Om het contrast nog groter te maken, wat de opstanding voor Jezus Christus betekent. Dus let op dat contrast. Jullie hebben de rechtvaardige afgewezen en in de plaats een moordenaar gevraagd. Ik wil even stilstaan bij die uitdrukking: de heilige en voornamelijk rechtvaardige. Met een hoofdletter, dus het betekent dat hier gaat om een titel. Hè? Anders wordt dat niet met een hoofdletter gezet. Op wat zou dat wijzen? Ja, natuurlijk dat hij rechtvaardig is. Maar rechtvaardige met een hoofdletter, een titel, naar wat zou dat kunnen verwijzen?
Nergens zonder zonde.
Hij is rechtvaardig, dat is een feit. Mm-hmm. Inderdaad, de Messias, of de lang verwachte koning. Want verschillende profetieën wijzen ons erop dat degene die aan David zal verwekt worden, de rechtvaardige is. Kijk maar eens, Jeremia 3. Einde dan. Jeremia 23, vers 5. Zie, er komen dagen, spreekt Javé, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hè? Naar die belofte waarvan wij Handelingen 2 zagen dat God aan David had gemaakt. Dat is hier wat er gezegd wordt. ga voor David de rechtvaardige spruit doen opstaan. En hij zal als koning regeren en verstandig handelen. En hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. En in zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal. Javé, onze gerechtigheid. Of anders gezegd, deze rechtvaardige spruit zal het kenmerk van Javé, dat hij rechtvaardig is, volledig in wat hij doet, betonen. Daarom wordt hij genoemd Javé, onze gerechtigheid. Nog een schriftplaats. Er zijn er meerdere, maar ik neem er maar twee. Zacharia 9 vers 9. Dan staat er dit. Verheug u zeer, dochter van Sion. Juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig. En hij is een heiland of een verlosser. Arm, rijdend op een ezel, op een ezelsveulen. Het jong van een ezelin. Wat wordt er hier specifiek van hem gezegd? Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Of anders gezegd, door hem zal de zegen van Abraham komen tot de heidenvolken. Wat zou dat anders betekenen? Shalom verkondigen aan de heidenvolken dan de zegen van Abraham. Kunt u zich daar iets anders bij voorstellen? Ik niet. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde. Dus ook hier wordt al aangekondigd dat deze koning niet enkel zal regeren over Israël, maar over alle volken. Dus de rechtvaardige, dat weten we uit de Joodse geschriften, is eigenlijk, zoals je ziet, een afgeleide messiaanse titel voor de herdersvorst die beloofd was aan David. En dat maakt de misdaad des te groter. Wat een afgrijzelijke halsmisdaad. Gods Messias, de verlosser, afwijzen voor een moordenaar. Zou Gods volk ooit een grotere zonde dan dit kunnen begaan? Kunt u zich nog een grotere zonde inbeelden? Weet je waarom? Wat Petrus hier daar zo met zijn vinger in boort. Kijk eens in Handelingen hoofdstuk 3. Ik dacht vers 17. Wat staat er daar? Handelingen 3 vers 17.
En nu, broeders, ik weet dat gij uit onkunde hebt gehandeld. En ik ook, uw oversten. Maar zo heeft God een vervulling doen gaan, wat gij bij monden van alle profeten tevoren geboodschapt had, dat zijn vechters moest leiden.
Ik weet het, zegt hij, dat u dit, uw vertaling zegt onkunde, of andere vertalingen zeggen uit
onwetendheid
hebt gedaan. Zie je wat een groot contrast dat het hier is? De afschuwelijkste, afgrijzelijkste misdaad tegen God, die absoluut een halsmisdaad is en de doodstraf verdient, wat staat de Heer daar tegenover? Zijn barmhartigheid en genade. En weet je waarom? Omdat hij trouw is aan de belofte die hij gemaakt heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Het is naar belofte, niet naar werken. Nee. Vandaar dat nu, na het kruis, waar ze niet beseften wat dat ze deden, dat zegt de Heer Jezus ook, hè? Ze weten niet wat ze doen, dat God nu opnieuw als eerste aan hen genade en barmhartigheid betoont. Daar waar de zonde het afschuwelijkst, het afgrijzelijkst is, die men maar kon begaan, in dat licht gaat Javé zijn belofte aan Abraham vervullen. Had hij zijn trouw bewijzen, waar zij hun afschuwelijkste ontrouw hebben betoond. Wie kan er dat vatten onder ons? Ik niet. Maar dat is onze God. Dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. U hebt achter de heilige rechtvaardig afgewezen en gevraagd dat u moordenaar zou worden geschonken. En dan vinden we die merkwaardige uitdrukking. De vorst van het leven echter hebt u gedood. Wat zou daarmee bedoeld worden? Of staat dat iets anders in iemand zijn vertaling? De vorst van het leven, of geeft iedereen die uitdrukking?
Nee, de leidsman een leven.
Hmm. Inderdaad. Ja, dat is vrij vertaald. Maar
overste leidsman.
De overste leidsman. Ja, inderdaad, zo wordt het meestal vertaald. Waarom leg je de nadruk op? Wel, eigenlijk in het Grieks, zonder moeilijk te willen doen, want dat woord komt maar 4 keer in de schrift voor, die titel wordt 4 keer vermeld, en dan die vorst van het leven, maar wat als je mij net zegt, de leidsman, komt 4 keer voor. Hier, Handelingen 5, en in Hebreeën 2 en 12. En dat is een begrip, dan moet ik er meteen bij zeggen, dat je op geen deftige manier kan vertalen. Welk woord dat je erop plakt, de vlag dekt de lading niet. Het is veel rijker. Het kan niet in onze taal vertaald worden met 1 woord. Of dat je nu vertaalt met leidsman of vorst, het is veel te weinig. Want hij is ook, het wordt hier gesproken van de vorst van het leven, maar hij is ook de oorsprong van dat leven. Hij is de grondlegger van dat leven. En hij is daarin de leider en de voorvechter. Dus ofwel gaat men in de vertaling de nadruk leggen dat oorsprong grondlegger is, ofwel gaat men spreken over die leidende rol als leider, voorvechter of vorst. En het kent ook zijn oorsprong niet in de Joodse cultuur. De achtergrond van deze titel ligt in de Griekse geschiedenis. Een mooie omschrijving zou zijn de held der helden. Men gebruikt die titel voor helden. Wie van jullie, we moeten even in de oudheid terug en straks gaat naar de Bijbel, maar wie van jullie heeft de film Troy gezien? Oké. In Troy, wat zie je daar gebeuren? Wel, de Grieken gaan daar een gevechtje placeren in de stad, of tegen de stad Troje. En elk leger in de oudheid heeft een held. Ja, nog meer. Een held der helden. Elk leger heeft een elite-eenheid, die dan meestal ook de lijfwacht van de koning is. En die lijfwachten zijn allemaal helden, maar er is 1 die hen leidt. En dat is de held der helden. En van de stad Troje, wie was er de held?
De prins, moest te zinnen.
Ja, en wat noemde hij?
Ik kan het niet meer.
Hector.
Ja, Hector, ja. En, just.
En langs de andere kant was er het Griekse leger, ook met een elitekorps, dat geleid werd door
Achilles,
inderdaad. En een belangrijk kantelmoment in die ganse film is het moment waarop dat de Archegos, de held der helden van de Grieken, de held der helden van Troje had uitdagen. Voor een leef aan leef gevecht op leven en dood. En die strijd zou normaal moeten de strijd beslechten. En er breekt een geweldig gevecht uit. Hector strijdt voor zijn leven, maar spijtig genoeg delft hij het onderspit. En is de held der helden van Troje verslagen. En is de held der helden van de Grieken de grote overwinnaar. In het Oude Testament hebben we ook zo'n tafereel, waar 2 legers tegenover elkaar komen te staan, en de held der helden treedt voorop. David en Goliath. Inderdaad, Goliath is de held der helden van de Filistijnen. Maar van David kan dat toch niet meteen gezegd worden voor de strijd. Het is geen tot de verbeelding sprekende titanenstrijd als tussen Hector en Achilles. Nee, het is de held der helden van de Filistijnen contra het broekje van de broekscheters. Want, is het niet waar? Gods volk, Gods leger, ze doen het in hun broek van benauwdheid. Zeggen een held. En dan komt er ineens op die held van de Filistijnen een broekventje af. En dat is geen mooier beeld die ons toont wie dat Jezus Christus, onze Archegos, de held der helden is. Want hoe loopt het daar af? Wel, dat klein broekje, met zijn heldenmoed slacht er wel in om die held der helden van de Filistijnen te doden en lichtjes 25 centimeter in te korten.
Om
Waarom is... En waarom is onze Jezus, onze archegos, groter dan David? Wel, als je hem vergelijkt met David. David was nu ook niet echt een fors van gestalte man. Net zoals de Heer Jezus ook, zoals we gezien hebben in Jesaja 53, nog gestalte, nog luister had. In het geval van David, ondanks zijn tengere gestalte, slaagt hij erin om er overwinning te behalen. Het grote verschil dat van hem met onze Jezus onze held is, dat het juist door zijn zwakheid is dat hij zijn overwinning behaalt. Hij heeft zich naar de slagbank laten rijden. Hij heeft zich niet verzet. Hij heeft zich in zwakheid laten kruisigen en daarin is zijn overwinning. Zie je dat hij daarin groter is dan David? Onze held, in tegenstelling tot David, David riskeerde zijn leven toen hij de strijd aanging. Maar onze Jezus is groter dan David, omdat hij zijn leven prijs gaf. David redde het leger van Israël van de ondergang, van de lichamelijke dood. Maar onze held heeft ons gered van de eeuwige dood. Want hij is in de vallei van de dood afgedaald en hij heeft uiteindelijk overwonnen. Leven voortgebracht door dood en opstanding. Begrijpt u nu waarom dat Petrus zegt? De vorst van het leven. Wie het leven zou geven. Die het leven in zich had. Die het leven heeft geopenbaard door dood en opstanding. Hebben jullie gedood. Hij die het leven heeft, hebben jullie gedood. En toch is gij opgewekt uit de doden. Van hem getuigen wij. Zie je? Jezus is onze held der helden. Onze voorvechter. Ja, de vorst van het leven. Ik hoop dat je dat nooit meer vergeet. Hoe mooi dat dat is. Dat is een van de mooiste aanduidingen van onze Heer. Dat hij de archegos is die groter is dan David. En daar wou ik het bij laten voor vandaag.